Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou hartelijk welkom in de livestream van deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen uit Kampen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. Op het rooster staan vanmorgen 3 collectes. De eerste is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het onderhoud en de derde is voor de zending. U kunt daarvoor geld overmaken via gift of via de bank. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Om 10:00 is dan een dienst waarin dominee Heidi Kramer voor zal gaan. Het eerste lied in deze dienst, is Psalm 139, vers 1 en 8. Namens de kerkraad wens ik in ieder een goede en gezegende dienst toe.
We willen nu eerst samen stil zijn voor de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Zo hoorden we het net met Psalm 139. In deze weken staat op het leesrooster allemaal lezingen uit de eerste brief van Johannes. En er komt ook 1 Johannes 3 langs. En dan kan ik het niet laten om iets te herhalen van wat ik hier al wel eens heb gezegd. Maar het is zo troostend dat ik het opnieuw wil zeggen. En het is ook opnieuw huiswerk. Het is ook steeds weer huiswerk voor ons. Omdat wat hij zegt je in de loop van je leven eigen te maken. God is groter dan ons hart, zegt Johannes. En dan gaat het over het verschil tussen geweten en geloof. De woorden van Johannes komen dichtbij de woorden van dat lied. Hoe het geweten ook spreekt in mij, hoezeer de wet mij aan wil klagen, die mij oordeelt, die mijn hart doorgrondt en kent, die spreekt mij vrij. We willen dan ook nu eerst samen bidden en ons hart openleggen voor God in alle ootmoed. Daarna luisteren we naar lied 908... Uit de grote kerk komt dat in Den Haag. Het zingt van verlangen naar de eenheid met Jezus Christus. Eerst dat gebed van verontmoediging. Het is een gebed van Muus Jacobsen. Hij schrijft dat in de ik-vorm. Ik spreek het ook in de ik-vorm uit. Dat ieder voor zichzelf die woorden kan meebidden. Laten we bidden. O Heer, verberg u niet voor mij wanneer ik mij verberg voor u. Gij weet het, ik ben bang voor u, ontwijk u en verlang naar u. O ga niet aan mijn hart voorbij. En wees niet toornig over mij wanneer ik u geen liefde bied. Ik noem u, maar ik ken u niet. Ik buig mij, maar ik ben het niet en mijn gebed is tegen mij. Spreek zelf in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor u vond, heb ik mij in mijn woord vermomd. Nu wacht ik tot gij zelf komt en spreekt, zo dat uw knecht het hoort. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, dat u niet zoekt en u niet vindt. Geef mij als een die gij bemint, geef dat ik als uw eigen kind uw stem mag horen in mijn slaap. Amen. Ja, die laatste woorden. O licht dat op mijn leven viel, verlicht mij lijf en ziel. Dat is ook onze bede. Nu we de schrift openen en samen lezen. Ik lees uit 1 Johannes 3, vers 16 tot en met 24. Daarna speelt de organist gezang 436, vers 1 en 6 uit de liedbundel 1973. Hoe het geweten spreekt in mij, hoe de wet mij aan wil klagen, die mij oordeelt, spreekt mij vrij. Jezus neemt de zondaars aan. 1 Johannes 3, vanaf vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons gegeven heeft. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking luisteren we naar lied 868, de versen 1, 2, 4 en 5. Wordt gezongen door het gospelkoor Tin Speranza en ze doen dat samen met de gemeente in de Grote Kerk in Apeldoorn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat zijn de dingen die ons klein houden, die ons gevangen houden, waardoor we over onszelf een oordeel vellen? En je ziet het soms al bij kinderen, dat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. Ze spiegelen zich in een etalageruit om te kijken of ze er wel goed bij lopen, of ze er wel goed uitzien. Wie heeft ze dat aangepraat? En wat zijn dat eigenlijk voor normen in onze maatschappij, waardoor je niet vrij en blij jezelf kunt zijn, omdat je de verkeerde huidskleur hebt, of omdat je een andere neus of andere oren zou moeten hebben, of omdat je arm bent, of iets niet durft, of wat voor domme oordelen ook mensen je aanpraten. En wat zijn de dingen die ons gevangen houden als we allang volwassen zijn? In onze jeugd vormt zich ons geweten. Ouders hebben op je ingepraat. Of je hebt automatisch aangenomen dat hoe zij leefden, dat dat ook voor jou de norm moest zijn. En liefst nog een stukje beter. Of je verzet je juist tegen alles wat je is voorgeleefd, omdat je het beschadigend vond. Hoeveel mensen leven niet tot hun dood toe met fysieke, maar vooral ook psychische en emotionele beschadigingen. En met hoeveel mensen moeten psychotherapeuten niet terug naar hun jeugd, hun kindertijd, waar dingen fundamenteel fout zijn gegaan. En waar je dan als kind je helemaal nergens van bewust eigenlijk, dat je onbewust uit zelfverdediging een bepaalde strategie hebt gekozen om met het leven om te gaan, om te overleven. Maar een strategie die je nu je volwassen bent, juist remt, die je klein houdt, waardoor er toch steeds dat stemmetje is in jezelf: ik deug niet. Ik zou liever moeten zijn. Ik zou sterker moeten zijn. Je eigen hart, je eigen geweten klaagt je aan en haalt je steeds weer onderuit. In onze jeugd vormt zich ons geweten. En zo moet het ook. Vreselijk als je een opvoeding krijgt waardoor ze geen geweten vonden, waardoor je gewetenloos zou worden. Maar je zult maar een geweten hebben dat altijd spreekt, dat je altijd in de weg zit. En als deze gewetensvorming samen opging met een godsdienstige opvoeding, dan wordt zo'n geweten nog zwaarder. Want dan staat achter je geweten staat ook nog de Heere God. En als Hij je veroordeelt, ja, dan houdt alles op. Dan sta je voor altijd schuldig ten opzichte van God en mensen. Is aan zo'n geweten nog te ontsnappen, zodat je weer een vrij en blij mens zou zijn? Ja, dat is niet zo gemakkelijk. daar zijn in elk geval geen spoorboekjes voor van hoe dat zou kunnen, hoe dat zou moeten. Dat wordt zoeken. Zoeken samen met een pastor of samen met een psycholoog. Dat is dingen leren over jezelf die je misschien helemaal niet wilde weten. Dingen leren onderscheiden. Tot vermoeiends toe. Niets is zo vermoeiend en niets is zo zwaar als geestelijke arbeid, als reflecteren. En misschien moet je ontdekken dat dat kind in jou, dat nog altijd leeft, daar ergens diep in jou, dat kind nu niet meer samenvalt met de volwassene die je inmiddels zelf bent. Dat jij nu als volwassene dat kind in jezelf kunt troosten, kunt toespreken, kunt corrigeren. Of misschien moet je leren waar je zonder dat je bewust te zijn de verkeerde afslag nam naar een overlevingsstrategie die nu averechts werkt, hoe dat dan anders moet. Maar het is doodeng als je een strategie die je van jongs af aan hebt gecreëerd, die je zo eigen is geworden, als je die moet loslaten. He, zeg maar eens tegen een vlinder die omhoog vliegt, dat is zijn natuur, tegen een glazen dak. Dat hij alleen maar toekomst heeft als hij voorlopig ophoudt met vliegen. Dat hij zich nu eerst moet laten vallen. Dat voelt als falen. Of misschien wel als doodgaan. En voor ons als gelovigen is in elk geval van belang dat wij onderscheid weten te maken tussen ons geweten en God. Je geweten is niet God. En zeker niet de God die we in de Bijbel leren kennen. In zekere zin kan het je dus ook helpen als je ouders hebt gehad die tegen je hebben gezegd dat de Bijbel de hoogste norm is en de hoogste waarde heeft in ons leven. Want dat betekent dan dus dat niet wat je ouders zeiden de hoogste waarheid is. Wat je ouders zeiden, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, dat was hun interpretatie, een uitleg van de Bijbel. Maar niet de Bijbel zelf dus. Laat staan de God van de Bijbel. Iedereen wordt groot in een bepaalde traditie, waar ook ter wereld. En dat is goed. Maar belangrijker dan de traditie is de bron waaruit die traditie is ontstaan. Vanuit de bron kunnen veel meer tradities ontstaan. Onder andere de jouwe, of die van je ouders, maar ook andere. Vanuit de bron kan ook een interpretatie ontstaan die heel heilzaam kan zijn voor jouw eigen leven. Het is dus best mogelijk dat jouw geweten bij bepaalde daad, bij iets wat je doet, dat ineens gaat spreken, dat je denkt, dit is fout, dit mag niet. Maar dat er vanuit de bron bekeken, bijbels gezien, nog helemaal niks aan de hand is. Maar andersom is ook best mogelijk dat je iets doet zonder dat je geweten spreekt, zonder enige gewetenswroeging, terwijl ondertussen alle Bijbelse alarmbellen afgaan, maar die hoor je niet. Dat is je niet geleerd. Het gaat erom vanuit de bron te leven. Dus de kunst voor ons allemaal is om zelfstandig te leven met de Heere God. Met hem praten, veel met hem praten, in gebed. Zijn woorden horen, zijn woord leren verstaan. En het woord van deze God heet bevrijdend te zijn. Volgens het Oude Testament bevrijdt het van alle slavernij, dus ook van je geweten. Ik ben de Heere uw God die u uit de slavernij bevrijdt. En het Nieuwe Testament zegt precies hetzelfde. Als Johannes God op één noemer probeert te brengen, dan zegt hij zowel in zijn evangelie als in zijn brieven, liefde. God is liefde. Zowel in zijn oordelen, in zijn straffen, als in zijn troost en ontferming, zijn drijfveer is altijd liefde. Opdat zijn mensen, zijn kinderen, zullen zijn zoals hij ze bedoeld heeft. Vrij en blij levend in zijn schepping. Blij met hoe hij de mens heeft gemaakt. Blij met hoe hij ook jou heeft gemaakt. Johannes betuigt dat God zijn zoon in de wereld heeft gezonden om heel die wereld te verlossen. Heel die wereld, dus ook jou. En dat zijn zoon ook namens jou de hele wet heeft vervuld. Zodat die wet niemand meer kan aanklagen. Ja, en dan komt het aan op geloven, vertrouwen, zegt Johannes. En dat is leren om naar jezelf te kijken, maar niet met je eigen ogen. Nee, dat is leren om naar jezelf te kijken met de ogen van degene die van jou houdt. Kijk naar jezelf zoals God via Jezus Christus naar jou kijkt. En wat hij dan ziet in Jezus Christus is een prachtig mensenkind. Zijn geliefde kind. Dus heb je te leren, te geloven, te vertrouwen dat je een prachtig kind van God bent. Ja, dat schijnt heel ingewikkeld te zijn om zo te kijken. Dan merk je ook tussen mensen, hè? Dat zie je ook in huwelijken, als ik even ondeugend mag zijn. Hè? Dan zegt bijvoorbeeld een man tegen zijn vrouw, jij bent de allermooiste en jij bent de allerliefste van de hele wereld. Maar denk je dat ze het gelooft? En denk je dat ze zich nu ook zo gaat gedragen? Nou, ze kijkt eens in de spiegel en ze denkt, ja, ik wou toch dat dit of dat een beetje anders was. Of nog erger, ze denkt, ja, is logisch dat jij dat tegen me zegt. Maar als de buurman het nou eens zou zeggen, daar zou ik van opknappen. Ja. Kijk, voor ons zou alleen moeten tellen dat onze Vader in Jezus Christus zo ontzettend veel van ons houdt. En dat Hij ons gaaf vindt. En dat daarom totaal niet meer telt wat andere mensen van ons vinden. Of ze ons nou leuk vinden of niet. Negatieve kritiek is slecht, maar positieve kritiek heb je ook niks meer aan. Er is er maar één die van je houdt en met wie je wil leven, toch? Dus loop rechtop, vrij en blij door de oude straat van Kampen, of hier over Kampereiland, omdat je weet dat je een geliefd kind van God bent. En Johannes houdt niet op om zijn kinderkens, hè, zo noemt hij zijn gemeenteleden, het is ook al een hele oude man dan, om hem dit in te prenten: jullie zijn geliefde kinderen van God. En de Heere God, die zegt dus tegen ons in Jezus Christus: ik aanvaard jou zoals je bent. Zoals jij bent, zo ben jij jij. En ik wil alleen maar dat jij jij zult zijn. He, Martin Buber heeft ooit eens gezegd: als we ooit voor de Heere God verschijnen, dan gaat hij niet tegen ons zeggen van: waarom ben je niet als Mozes geweest? Of waarom ben je niet als David geweest? Nee, hij zal aan ons vragen: ben jij jezelf geweest? Was jij jij? Want, zo zegt Buber ook, want de allereerste taak van ieder mens is het waarmaken van zijn of haar eigen unieke mogelijkheden die maar één keer in de wereld langskomen. En ja, als dat zo is, hè, als de Heere God jou aanvaardt zoals je bent, wie ben jij dan nog om jezelf niet te aanvaarden? Weet jij het dan beter dan God? Ken jij jezelf beter dan God? Dat zou hoogmoedswaanzin zijn. En jezelf niet aanvaarden zoals je bent, daar doe je juist diegene verdriet mee die zo verschrikkelijk veel van je houdt. Dat is tussen mensen ook zo. Je jezelf niet aanvaardt, dan doe je verdriet aan diegene die zo verschrikkelijk veel van je houdt. Dus wees niet bang om bemind te worden. En stel degene die jou bemint niet teleur door die liefde niet toe te laten. Gedraag je naar die liefde. En laat dat het enige belangrijke voor je zijn. De liefde, zegt Johannes in hetzelfde stuk, de liefde drijft de vrees uit. De vrees voor wie ik zelf ben en de vrees voor wie die ander is. De liefde laat zich niet meer vangen door zelfkritiek of de kritiek van een ander. Paulus zegt in 1 Korinthe 4 zo mooi: het interesseert me niet meer hoe een ander over me oordeelt, het interesseert me zelfs niet meer hoe ik oordeel over mezelf. Alleen het oordeel van God vind ik nog belangrijk. En hij aanvaardt mij, hij houdt van mij. Dus durf ik te leven. En wij mogen, zegt Johannes, met een gerust geweten leven voor het aangezicht van God. En dan nog, schrijft Johannes, dan nog kan het zo zijn, omdat we zulke eigenwijze mensen zijn, dan nog kan het zo zijn dat ons hart ons veroordeelt, dat ons geweten ons aanklaagt. Maar, zo zegt hij dan, God is zoveel groter dan ons hart, groter dan ons geweten. Hij weet alles van ons. Ook van onze twijfel weet hij. Ook van ons falen. Zoals Petrus het na de opstanding tegen de Heer Jezus zegt: Heer, u weet alle dingen. Dus u weet ook van mijn verloochening. U weet ook van mijn falen. En u weet waarin mijn hart mij aanklaagt. U weet alle dingen. Maar dan weet u ook hoezeer ik naar u verlang en hoeveel ik van u houd. En uw liefde gaat alle andere liefde te boven. En aan die liefde geef ik mij over. Wijd mijn schapen, zegt Jezus dan tegen Petrus, na deze ontboezeging van hem. Dus hij zegt, het is goed. Het is goed, ik aanvaard jou en ik geef je een taak in de wereld. Ga maar, maak al die unieke eigenschappen die bij jou horen, maak ze maar waar in de wereld, in mijn naam. En dat zegt Jezus dus ook tegen u en jou en mij. Hij zegt, al zou jouw geweten spreken, het enige dat telt, is dat ik jou aanvaard en dat ik jou lief heb. Leef uit mijn liefde. Vertrouw op mij in leven en in sterven. Ik laat jou nooit vallen. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Hart, wees gerust. Hij is uw licht en uw lust. Heer God, wat zullen we dan nog zeggen? Als dit de basis van ons leven mag zijn. Wat een vreugde en wat een kracht is daaruit te putten. Dank voor al uw liefde. Dank voor wie we mogen zijn. Dank voor hoe we ons mogen bewegen tussen de mensen en in deze wereld. Ga met deze God en Hij zal met je zijn. Ja. Laat de woorden landen in onze harten. Mogen ze troosten, helen, daar waar van alles stuk is. U weet alle dingen. U weet van allen die stuk zijn. En waar het hart maar blijft aanklagen. U bent degene die deze wereld heelt. U bent een helende God, een bevrijdende God, een liefhebbende God. Ook als u oordeelt, dan is het nog om ons op de goede weg te brengen, te laten zijn wie we mogen zijn. Mogen we in dat vertrouwen onze weg gaan. Ieder zijn eigen post met zijn eigen taak. Zegen de moeders. Waar we vooral aan denken, aan wie we vooral denken vandaag, deze moederdag. Help hen om iets door te geven aan hun kinderen van hoe u moeder bent. Help ze vooral te wijzen op u, als de ware moeder en vader, opdat ze zelf ook gaan leven met die bron. Wees met hen die zo graag moeder hadden willen zijn, maar die geen kind kregen of die hun kind kwijt zijn. Al blijf je dan altijd moeder. We bidden u voor elkaar en wel en wee. Denken met elkaar, bidden u voor Harny Dunsbergen. Zo ongelukkig te val gekomen afgelopen vrijdag. Gelukkig leven in een land waar dan weer zoveel kan in het ziekenhuis. We hopen dat ze herstelt, dat de operatie ten goede zal zijn. Dat ze ook samen met haar man hier met vreugde mag spelen voor u. Ik bid u voor allen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, die opzien tegen de grote verandering, het sterven, het overgaan uit dit leven naar het leven met u. In de stilte leggen we voor u neer wat ons bezighoudt. Hoort u al die gebeden in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk zo in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want wij hebben ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar ons slotlied. Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Lied 754, de samenzang komt uit de Oude Kerk in Delft. Gaat u alle heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.